Goedenavond. Toen ik buiten kwam vanavond, toen lag er sneeuw. Dus misschien zijn er toch wat mensen teruggeschrokken. De vorige keer ben ik vergeten dat mee te nemen, maar u kunt een blaadje meenemen waarin een toespraak staat van Ron Prouser. Ik weet niet of u die dat kent. Het is een bijlage geweest bij het zoeklicht. U mag hem gratis meenemen. Ron Prouser is de ambassadeur van Israël bij de Verenigde Naties. En die heeft voor de Verenigde Naties een hele indrukwekkende toespraak gehouden. En de toespraak heet J'accuse, ik beschuldig. En daarin beschuldigt hij alle naties van de wereld van hypocrisie tegenover Israël. En van wegkijken van wat er in de landen rondom Israël gebeurt. Enfin, u moet het thuis maar eens lezen. Het is, ik vond het heel erg indrukwekkend. En ik had contact opgenomen met Henk Schouten van het Zoeklicht en gezegd, kunnen we daar wat mee doen? En toen zei hij, nou, laten we dat als bijlage bij het Zoeklicht doen. Dus vandaar dat het een losse bijlage is en dan kan iedereen die ook makkelijk meenemen. Maar lees het maar eens door. Het opvallende is dat van zo'n indrukwekkende toespraak, dat je er ook helemaal niets van in een krant leest. Hè. Het is allemaal, wordt op de een of andere manier allemaal doodgezwegen. Maar wij waren bezig met het boek Numeri, bij Numeri 2. En ik lees daar de eerste vier versen van. Er staat in nummer 2, ik lees het uit de herziende statenvertaling. De Heere sprak tot Mozes en tot de Aaron. De Israëlieten moeten hun kampen opslaan, ieder bij zijn vaandel. Bij de herkenningstekens die behoren bij hun familie. Zij moeten op enig afstand hun kamp opslaan rondom de tent van ontmoeting of de tent der samenkomst. Zij dan die hun kamp opslaan in oostelijke richting waar de zon opkomt, vallen onder het vaandel van het kamp van Juda, ingedeeld naar hun legers. De leider nu van de nakomelingen van Juda was Nahesson, de zoon van Aminadab. En zijn leger, namelijk zij die getelden waren, bestond uit 74.600 man. Ik ga vanavond niet al die kampen met u behandelen, dan komen we nooit door dit boek heen, dat begrijpt u. Maar ik wil toch even iets zeggen van dat kamp van Juda, omdat dat best belangrijke lessen bevat. Het was dus zo dat de tent der samenkomst, of de tabernakel zo u dat wilt, met de voorhof en alles wat daarbij hoorde, ook de omheining van de tabernakel, dat rondom de tabernakel Israël gelegerd was. Vier zijden, noord, zuid, oost en west. En 4 keer 3 stammen, dus in totaal 12 stammen. Bij elke kant waren 3 stammen gelegerd. Dat was ook niet zomaar, dat had God ook uitdrukkelijk aan Mozes geboden. Die stammen moeten aan de noordzijde, die moeten aan de oostzijde, die moeten aan de westzijde enzovoorts. En we lezen ook in de Bijbel dat Mozes dat ook precies zo heeft gedaan. De tent der samenkomst was in het midden. Degene die het dichtst bij de tent der samenkomst waren, dat wil zeggen bij de ingang van de tent, dat was de stam van Juda en nog de 2 stammen die samen bij die stam van Juda hoorden. De stam van Issachar, vers 5, moest naast hem zijn kamp opslaan. De leider nu van de nakomelingen van Issachar was Neel, de zoon van Zoar. En zijn leger, namelijk zij die getelden waren, bestond uit 54.000 400 man. Dan de stam Zebulon. De leider nu van de nakomelingen van Zebulon was Eliab, de zoon van Helon. En zijn leger, namelijk zij die getelden waren, bestond uit 57.400 man. Alle die geteld waren van het kamp van Juda waren 186.400 man ingedeeld naar hun legers. Zij moeten als eerste opbreken. Dus die andere twee, die moesten zich voegen bij dat kamp van Juda. Dus Juda was onder deze drie kampen, deze drie stammen, zo u wilt, van Issachar en van Zebulon, de voornaamste stam. En als er opgebroken moest worden, of als de strijd kwam, dan moesten zij zich verzamelen onder de banier of onder het vaandel van Juda, deze twee stammen. En zo was het ook bij die andere stammen ingedeeld. Dan staat er in hoofdstuk 3, vers 38, zij nu die hun kamp voor de tabernakel aan de oostkant moeten opslaan, dus voor de tent van ontmoeting waar de zon opkomt, zijn Mozes en Aaron met zijn zonen die de taak ten behoeve van het heiligdom vervullen, in naam van de Israëlieten. De onbevoegde die te dichtbij komt, moet ter dood gebracht worden. Stelt u even die tabernakel voor, en stelt u zich de ingang voor, dan kreeg je vlak voor de ingang de tent van Mozes en Aaron. Dan kreeg je rondom het hele kamp heen de levieten die rondom de tabernakel waren gelegerd. En dan kreeg je die 4 x 3 stammen rondom de tabernakel. Zo wilde de Heere het. Dus Juda had daarin een hele bijzondere plek. Er staat niet voor niets dat Juda zijn kamp moest legeren daar waar de zon opkomt. Dus aan de ene kant keek Juda naar de tent van Mozes en naar de tent van Aaron. En aan de andere kant keek Juda, die keek naar daar, naar het oosten, daar waar de zon opkomt. Ze hadden hun leger als het ware geplaatst tussen daar waar de zon opkomt en daar waar ze Mozes en Aaron, de tenten van Mozes en Aaron zagen. En daar waar ze de ingang zagen van de tabernakel. Daar waar de mensen binnenkwamen met hun offerdieren, waar de offers werden geslacht in de voorhof. Zaten aan de ene kant hadden ze dus het zicht op het offer dat was gebracht. En aan de andere kant hadden ze het zicht op daar waar de zon opkomt. En dat is natuurlijk een hele prachtige positie. Dat kun je een beetje voorstellen. Want dat is eigenlijk, lieve mensen, onze nieuwtestamentische positie. Wij christenen, wij mogen weten dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. Het offer is gebracht. Maar aan de andere kant, dan mogen we uitkijken naar, er komt een moment, de zon komt op. Het daagt in het oosten, zoals ze dat wel zeggen. De namen van die leider van Juda was Nahesson. En we weten uit de vorige keer wat dat betekent. Hij die de toekomst kent. Dus al die beelden die spreken van een geweldige toekomst. Ook voor Israël, want we hebben natuurlijk in de allereerste plaats met Israël te maken. Want de zon gaat over Jacob op. Dat is de toekomst. Ik weet niet of ik dat de vorige keer gezegd heb. Ik haal het wel eens aan. Een van de laatste versen van het laatste Bijbelboek, Maleachi. Die gaat erover dat voor Israël, voor u zal de zon der gerechtigheid opgaan. Dat betekent niet alleen dat Israël uitziet naar de zon, maar dat Israël ook uitziet naar de zon der gerechtigheid. Degene die over dat volk zal gaan stralen, maar ook degene is die over dat volk gerechtigheid zal brengen. Het heeft allemaal te maken met het offer, het heeft allemaal te maken met de toekomst, want als Israël zal gaan zien, de heiland zal gaan ontmoeten, dan is de Heer Jezus voor Israël ook echt de heiland. In Jesaja staat dat. Er staat dat hij met grote toorn komt over de volkeren. Maar er staat erbij, maar voor Israël komt hij als de verlosser. Hij komt Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Dat is het geweldig. En vorige week mocht ik daar ergens over spreken. Als je naar Israël kijkt, dat is zo, ja, dat is aan de ene kant zo geweldig mooi, omdat bij de geboorte van de Heer Jezus, als Zacharias, de vader van Johannes de Doper, in Lucas 1 een profetie over dat volk Israël doet. En dan zegt hij in Lucas 1, zegt Zacharias dat God met de innerlijke barmhartigheden van onze God, dat hij naar zijn volk zal omzien. Dus er komt een moment dat God met barmhartigheid naar het volk Israël gaat omzien. En dat het volk Israël verlost wordt van zijn ongerechtigheid. Net zo goed als dat wij dat als individuen nu kennen. We zijn bij het kruis geweest. We hebben de Heer Jezus leren kennen. We hebben zijn offer geloofd. En daardoor zijn wij een kind van God geworden. Ze zagen op Mozes en de Aaron, dus beide ook type beelden van de Heer Jezus. Dat is voor Israël zo. Israël gelooft nog steeds niet dat de Messias gekomen is. Dus daar kijken zij nog naar uit. Daar zien ze nog op. Voor Israël moet nog steeds de hoge priester uit het heilige komen. En de grote verzoendag voor Israël aanbreken. Ik hoop dat u die termen een beetje kent. Hè? Maar de hoge priester ging met bloed. Ging die het heiligdom binnen. En de Heer Jezus is met zijn eigen bloed, zegt de Hebreeënbrief, het heiligdom de hemel binnengegaan om daar voor zijn volk te bidden en te pleiten. Zijn volk zijn wij ook, maar dat betekent ook voor Israël. En Israël wacht erop dat moment dat hij met zijn de hoge priester uit de ware tabernakel naar buiten komt, dat hij zal verschijnen. En dat er voor dat volk de grote verzoendag zal gaan aanbreken. Dat zal wat worden voor dat volk. Dat over hen verzoening wordt gedaan over al hun schuld. En dat zullen ze ontvangen. Dan lees dat uitdrukkelijk in het boek Zacharia. Ze zullen zien op hem in wie zij hebben gestoken. En hij zal over hen uitstorten de geest van genade. En de geest van gebeden. Dat volk zal de Heilige Geest ontvangen. En er zal een geweldige omkeer voor dat volk komen. Maar over hen zal de zon der gerechtigheid zal daarover opgaan. Goed, ieder stam moest zich dus legeren bij een vaandel zoals hier staat. Ik meen dat de NBG heeft bij een... niet het woordje vaandel. Banier. Dus bij ieder bij zijn eigen banier. Als u dat leest in dit stuk, dan leest u er ook van dat als het volk moest opbreken, dan moest de stam van Juda het eerst opbreken. De Levieten moesten zorgen voor de tabernakel, daar kom ik straks nog wel even op terug. De hele bijzondere dienst die de Levieten hadden. De Levieten moesten namelijk de ark der getuigenis dragen. Die moesten het gerei van de tabernakel dragen. Nou ja, de balken, de kleden, de poort, noem alles. Maar alles moest gedragen worden door de woestijn. Als één groot getuigenis dat God in het midden van Israël was. Maar goed, ze moesten zich dus bij hun banier gaan verzamelen. Dat geldt eigenlijk ook voor ons. Van Israël lezen we als ze zijn aangevallen door de Amalekieten in Exodus 17. U kent de geschiedenis wel, Aaron en Hur. Die steunen de handen van Mozes en Mozes houdt de staf omhoog. Dus daar is ergens boven, we zouden zeggen in de hemel, daar is iemand en die houdt de staf omhoog. En beneden was Jozua en die was daar aan het strijden tegen de Amalekieten. Als Mozes moe werd, dan eerst werd er een steen onder zijn armen gelegd. En daarna ondersteunde Aaron en Hur de armen van Mozes. Als Mozes de staf omhoog hield, dan hadden de Israëlieten de overhand. We lezen immers ook in dit boek dat het over een strijd gaat. En die strijd tegen Amalek, dat was een moeilijke strijd, omdat het een strijd was tegen een onzichtbare vijand. Amalek stond er onbekend om de zwakkeren in de gemeenschap aan te vallen. De vrouwen en de kinderen, om de achterhoede aan te vallen. Daar waar de soldaten die voorop liepen, die vooruit trokken en de vrouwen en de kinderen erachteraan. Daar waar de soldaten niet waren, de strijders niet waren, maar in de achterhoede, daar begon Amalek te vechten. En dat betekent, als we dat overbrengen naar ons als gemeente, dat je altijd in de gemeente zwakker hebt en je hebt sterker. Dat is helemaal niet erg. Dat betekent ook niet dat die zwakkeren minder zijn en dat die sterkeren meer zijn. Maar het betekent wel dat die sterkeren mensen zijn die vaak geleerd hebben om de aanvallen van de Satan te kunnen weerstaan in levens. En dus die de zwakken en de kleinmoedigen, zo wordt het ons ook gezegd in de Bijbel, kunnen opbeuren. Zodat zij niet hoeven te vechten, maar zij voor hen kunnen vechten. Nou, Amalek, die had het gemunt op het zwakke binnen een gemeente. He, mensen die, die dan weer eens wel en dan weer eens niet, dan wel moed hebben en dan geen moed hebben. Die soms maar met allerlei winden van leer kunnen meewaaien. Die niet zo vast zijn, zo rotsvast in hun geloof. En die zo makkelijk worden aangevallen. Er komt wat in hun leven en ze denken dat God niet met hen is. We kennen het allemaal ook uit ons eigen leven. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen, denk ik. Amalek viel die zwakker aan. Maar er was een banier en die banier die hield als het ware Mozes omhoog. En toen heeft Mozes dat ook gezegd. De Heere Jehovah Nissi, de Heere is onze banier. En als je dat dan voor het hele volk Israël zou moeten zeggen. En je kijkt naar het prachtige beeld van die tabernakel. Dan zeg je eigenlijk, ze waren allemaal daar omheen verzameld. Allemaal daar waar de Heere woonde. Waar hij in het midden van het volk was. Daar had het volk zich om gelegerd. Ze waren verzameld, Nieuw Testament is het gezegd, bij de Heere Jezus. En eigenlijk hebben we daar een veelheid van teksten bij. Want we lezen van de eerste christengemeente dat ze zich inderdaad vergaderden tot de naam van de Heer Jezus. Hij was hun banier. Ze hieven die in de lucht. Ze lieten die zien. Ze lieten duidelijk merken. Niet alleen dat ze christen waren, maar dat ze bij Jezus hoorden. En daarmee bedoel ik dat als ze gevangen werden genomen, dat de mensen hen herkenden als mensen die bij Jezus hoorden. Zo. Ze werden vervolgd omdat ze herkenbaar waren als mensen die bij Jezus hoorden. Dat was best gevaarlijk in die tijd. En voor ons is het misschien een stuk makkelijker. Maar ik kan me ook nog wel mijn eigen leven herinneren dat ik bij collega's was. En dat ik ze wat hoorde vertellen. En dat ik dacht, Bert, nou moet je daar iets van zeggen. En dat ik het eigenlijk ook niet durfde. Zo makkelijk uitkomen voor de Heer Jezus, dat is niet altijd even makkelijk. Maar eigenlijk is de Heer Jezus is onze banier. Dat zou boven ons leven uit moeten staan. Dat zouden mensen moeten weten. Dat zouden ze aan ons moeten kunnen zien. Dat de Heer Jezus onze banier is. De gestorven en de voor ons gestorven en de opgestane Heer. Hoe ziet die banier eruit? Onze banier. Daar hebben mensen hele rare gedachten over. Als je aan de mensen vraagt, ja, wie is de Heer Jezus? En je vraagt dat gewoon aan mensen die belijden Christen te zijn. En je vraagt recht op de man af, wat betekent Jezus voor jou? Weet u, heel veel mensen zwijgen dan. Ze hebben geen banier. Ze scharen zich niet onder die banier. Misschien komt dat ook wel door hun christelijke opvoeding, dat ze daar niet over durven praten, dat niet durven zeggen. Maar de banier waar wij ons onder scharen, kijk, die banier die werd verdedigd vroeger. Als legers, wat voor leger ook, als die zich onder de banier schaarden, dan was die banier eigenlijk meest in de nabijheid daar waar het ook veilig was, waar de generaal was, waarvan uit gekeken wordt op de legerkampen, op de strijdende kampen. De Heere is onze banier. Dat betekent dat we die banier in de hoogte mogen houden. Maar hoe ziet die banier eruit? Wat staat er eigenlijk op die banier? Daar wil ik graag iets met u lezen uit het Hooglied. Daar zijn twee mensen met elkaar aan het praten. De ene is de roos van Saron, of je moet misschien kun je wel zeggen, zoals andere vertalingen het hebben, een narcis van Saron. In ieder geval, het gaat om een gewone veldbloem, die eigenlijk van zichzelf helemaal niks is. Het is geen gekweekte roos of het is geen gekweekte narcis. Het is gewoon een bloemetje in het veld. Dat vinden we mooi, als we zo'n bloemetje zien. Maar eigenlijk schenken weinig mensen er aandacht aan. Hij is niet bijzonder en niet bijzonder gekweekt. Hooglied 2. Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen. Dat is een veldbloem, kunnen we eigenlijk zeggen. Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. Daar zie je dat iemand over deze bloem gaat spreken. Maar die zegt dat die bloem waar hij het over heeft, het is het antwoord, dat dat tussen de distels, dat is datgene wat de aarde voortbrengt, aan vloek, aan verkeerde dingen, de distels zijn daar een beeld van, daartussen is voor hem, diegene die die lelie heeft of die roos heeft ontdekt, iets bijzonders. Als een lelie tussen de distels. Nee, ik zeg het verkeerd, sorry. Ik zeg het helemaal verkeerd. Dit gaat over een lelie. Dan gaat zij verder. Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. Waarop zij dan antwoordt. Als een appelboom tussen de bomen van het woud, zo is mijn liefste, met een hoofdletter, tussen de jonge mannen. Ik verlang er sterk naar in zijn schaduw te zitten. En zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte. Hij brengt mij in het wijnhuis, en nu komt het. En de liefde is zijn banier over mij. En dan lezen we verder in vers 8. De stem van mijn liefste. Die stem die zegt, zie ik kom spoedig, ik kom. Die stem, zie, daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvels. En wat zegt deze geliefde die komt? We lezen het hier in vers 10. Mijn liefste antwoordt en zegt tegen mij, sta op mijn vriendin, mijn allermooiste en kom. Dus eigenlijk maak je klaar, reinig je, de strijd is voorbij. Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land. De zangtijd is aangebroken. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort. De bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, mijn vriendin, en kom, mijn allermooiste. Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen. We zien het verlangen van de bruidegom naar zijn bruid. De banier over ons is een banier van liefde. En dat is niet zomaar iets. Het is ook niet zomaar dat we zeggen van nou, dat is mooi. We weten dat God ons lief heeft. We weten dat de Heer Jezus ons lief heeft. Nee, Het is het belangrijkste. Op een andere manier kunnen wij ons niet verenigen, kunnen we ons niet verzamelen. Want als we niet beseffen dat de Heer Jezus voor ons degene is die ons lief heeft, die onze rechter niet is, die degene is die de kwade dingen in ons leven oordeelt, maar degene die dat al lang heeft gedaan. Johannes schrijft in zijn brief: er is in de liefde geen vrees. Want de liefde, die bandt de vrees uit. Er kan alleen maar een volmaakte band van vrijheid zijn tussen de Zoon van God en tussen uw hart, als u beseft dat zijn banier over u de liefde is. Als u nog steeds denkt van, ik weet het niet, ik doe nog zoveel foute dingen, er moet misschien nog wel zoveel geoordeeld worden, eigenlijk durf ik hem niet goed onder ogen te komen, dan is er eigenlijk iets mis. Want als die banier de liefde is, dan hangt daar dat hele Christen zijn en die hele toekomst, die banier van Juda, die hangt daarmee samen. Want er komt een geweldig verlangen in je hart om Jezus te ontmoeten. En dat verlangen is niet omdat je bang bent, ook op een sterfbed niet, omdat je bang bent op te sterven, want wie weet valt er nog iets te oordelen. Dan ben je niet volmaakt in de liefde. Want liefde oordeelt niet. De liefde van de Heer Jezus heeft het oordeel van ons overgenomen. Er blijft alleen iemand over die zegt, kom mijn liefste. We kunnen het ons haast niet voorstellen, maar Jezus verlangt naar u. Dat de winter voorbij is, de vijgenboom die gaat bloeien, we zien dat aan Israël, en de Heer komt. En zijn banier over ons is de liefde. Hij verlangt niet naar ons, omdat hij nog denkt van, nou, dan kan ik eens een keertje met Bert van Twillert erover praten, wat er nog allemaal misgegaan is in zijn leven. Het is het verlangen tussen een man en een vrouw in de hoogst volmaakte liefde, waar geen enkele vrees uit is. Waar de bruid zegt, kom mijn liefste, kom. Waar de bruidegom zegt, kom mijn liefste. Je bent de mooiste onder de mensen, onder de vrouwen hier op aarde. Ik verlang naar je. Dat is wat de Bijbel leert. Dat is zoals wij naar de Heer Jezus mogen kijken. Als mensen die aan de ene kant met hun rug naar de ingang van die tabernakel staan en zien dat het offer is gebracht. En daarom met hun vol verwachting kunnen kijken naar de toekomst. Want de Heer Jezus komt. Hoofdstuk 3, vers 5. De Heere sprak tot Mozes, laat de stam Levi naderbij komen en plaats hem voor de priester Aaron om hem te dienen. Dus de stam Levi had tot taak om Aaron te mogen dienen. Zij moeten zijn taak en de taak van heel de gemeenschap vervullen voor de tent van ontmoeting om de dienst van de tabernakel te verrichten. En ze moeten zorg dragen voor al de voorwerpen van de tent van ontmoeting en de taak van de Israëlieten vervullen door de dienst van de tabernakel te verrichten. U moet de levieten aan Aaron en zijn zonen geven. Zij zijn hem volledig gegeven uit de Israëlieten. Maar Aaron en zijn zonen moet u opdragen dat zij hun priesterambt waarnemen en de onbevoegde die er dichtbij komt moet er doodgebracht worden. Vers 11. De Heere sprak tot Mozes. En ik zie, ik neem de Levieten uit het midden van de Israëlieten in plaats van elke eerstgeborene onder de Israëlieten die de baarmoeder opent. De Levieten zullen mij toebehoren, want alle eerstgeborenen behoren mij toe. Op de dag dat ik alle eerstgeborenen in het land Egypte trof, heb ik alle eerstgeborenen in Israël, van de mensen tot het vee, voor mijzelf geheiligd. Zij behoren mij toe, ik ben de Heer. Wat betekende dit? Dit betekent dat God de eerstgeborenen uit Israël, die uit de moederschoot aankwam, degene die de baarmoeder opende, dat snappen we allemaal, dat is het eerstgeboren kind, had God bestemd om hem te dienen. Dus die mocht eigenlijk niet een taak nemen bij zijn ouders thuis, maar die moest een specifieke taak hebben voor God, in het dienen van God. En we lezen dat herhaalde malen in de Bijbel, dat dienen van God was eigenlijk vanuit God gezien de belangrijkste taak. Het dienen van God en het dienen van Aaron. Hè. Aaron was de hoge priester. Prachtig beeld van de Heer Jezus. U mag het noemen zo u wilt. Het dienen van de Heer Jezus. Het dienen van God. Dat was het belangrijkste. Ander was ook belangrijk. De Israëlieten moesten ook gediend worden. Maar het allerbelangrijkste was mensen die in het die God mochten dienen, de priesterlijke dienst en de Levitische dienst. De priesters mochten het heiligdom van God ingaan. Dan had je helemaal niks meer, dan zag je geen mens meer om je heen. Dan was je daar in dat heiligdom alleen met God. En dan had je een taak daar, en die taak was een taak voor God. Je moest de lampen, het licht aansteken, je moest reukwerk brengen. De tafel van de toonbroden, daar moest je onderhouden. Maar ze hadden daar een dienst die niemand zag. En die alleen de Heere zag, een dienst voor de Heere. Nou, God neemt in plaats van al die eerstgeborenen uit Israël, neemt hij daar de stam van Levi voor. Om God te dienen. De stam van Levi, bijzonder voor hen. Hij heeft ze, voor zichzelf heeft hij ze geheiligd. En dan staat er in vers 14, de Heere sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï, tel de nakomelingen van Levi ingedeeld naar hun families en naar hun geslachten, al wie mannelijk is van 1 maand oud en daarboven moet u tellen. En Mozes telde hen op bevel van de Heere zoals geboden was. En dit waren de zonen van Levi met hun namen, Gerson, Kahat en Merari. Dit zijn de namen van de zonen van Gerson, ingedeeld naar hun geslachten, Libni en Simei enzovoort. In de volgende verse wordt daar iets over gezegd. Levi nam dus een hele bevoorrechte positie in binnen het volk van God. Uit die stam van Levi kwamen dus de Levieten, dat is duidelijk. En uit de stam van Juda kwamen kwamen dus ook uiteindelijk de priesters. Want Aaron hoorde ook bij de stam van Levi. Waarom is het zo bijzonder? Omdat het ons allemaal aangaat. We zijn niet tot geloof gekomen om in de hemel te komen. Dat denken veel christenen. Iedereen heeft God genomen. Wij zijn een gemeenschap van eerstgeborenen. Wij horen bij de eerstgeboren zoon. Onze namen staan opgetekend in de hemel. Een vergadering van eerstgeborenen in de hemel. En dat betekent dat Nieuw Testamentisch gezien we eigenlijk allemaal levieten zijn. Ook priesters, maar ook levieten. En dat we dus allemaal ergens een taak hebben voor de Heer. We lezen van de Thessalonicenzen dat ze zich van de afgoden tot God hadden bekeerd om de levende God te dienen en uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Dat is vreemd, hè? Je zou toch zeggen, ze hebben zich tot God bekeerd van de afgoden om in de hemel te komen. Nee, ze hadden zich van de afgoden bekeerd. Niet omdat ze dan wisten onze zonden zijn vergeven, dat kwam er wel allemaal bij. Maar iemand die niet weet dat zijn zonden zijn vergeven, is dus iemand die niet gereinigd is. En is dus iemand die sowieso God niet kan dienen. Alleen mensen die gereinigd zijn. De priesters mocht niet de tabernakel binnengaan, niet het heilige. Of hij moest zich eerst wassen en hij moest eerst reine kleren aantrekken. Het dienst voor God, dat doe je niet. Kun je niet zeggen van nou, ik vind dit wel leuk of ik vind dat wel leuk. Nee, het is om God te dienen. En je kunt hem dienen omdat je een gereinigd kind van God bent geworden. Omdat je de kleren van het heil hebt omgedaan, aangetrokken hebt. Zij hadden zich tot God bekeerd. En nu wilden ze God dienen. En ik weet niet hoe dat toe gaat, maar ik heb het van vele mensen hetzelfde verhaal gehoord. Bij mij was het ook zo, dat toen je echt tot geloof kwam, tot wedergeboorte, kwam er gelijk een verlangen om de Heer te dienen. Er komt dan bij Christen een soort verlangen door de Heilige Geest, want de Heilige Geest is in wezen ook degene die Christus in ons, de grote dienstknecht van God, in ons leven wil brengen. De Wots Moniz schreef eens een keer een klein boekje, een brochure. Dienst aan het huis of dienst aan de Heer? Wat is het belangrijkste? Daar legt hij prachtig uit hoe die dienst aan de Heer belangrijker is dan de dienst aan het huis van God. We zijn gekomen, tot geloof gekomen om God te dienen. En uit de hemelen zijn zoon te verwachten. We zijn die gemeente van eerstgeborenen. Die namen staan opgeschreven in de hemel. We hebben een aan God gewijd leven. Hoe is dat mogelijk? Want als je nou naar Levi kijkt. Wat was dat eigenlijk voor een figuur? Ja, we kunnen ons allemaal wel van Levi herinneren. Die geschiedenis van het gouden kalf werd en iedereen danste om dat gouden kalf heen, ook de stam van Levi. Maar toen het erop aankwam en toen Mozes zei wie wil de Heere dienen, toen koos de stam Levi voor de Heere. Ze hadden voor de Heere gekozen en daarom mochten ze God dienen. Het ging er niet om dat ze beter waren als de anderen. Een dienstknecht voor God is ook niet beter. We zijn wat dat betreft allemaal gelijk. De zonde leeft nog vaak in ons en die woont in ons. Maar het was wel zo bij de stam van Levi dat zij op de oproep van Mozes gehoor gaven. En dat zij God wilden dienen. Maar als Jacob in Genesis 49 is dat, meen ik, zijn zegen moet geven aan zijn zonen op zijn sterfbed. Daar komen Simeon en Levi voorbij en dan krijgen ze niet bepaald een geweldige zegen, Levi. Dan staat er: Simeon en Levi zijn broeders, hun gereedschappen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel hebben geen deel aan hun beraadslaging. Mijn geest sluiten zich niet aan bij hun vergadering. Want in hun toren hebben ze mannen gedood. En in hun moedwil hebben zij runderende pezen doorgesneden. Vervloekt zij hun toorn, want die is hevig. En hun grimmigheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en verstrooien onder Israël. Ze krijgen eigenlijk heel geen zegen, Levi. Hij krijgt veel meer een vloek, want toen hun zuster Dina. Daar hebben die hun zuster hebben ze gewroken. En in Genesis 29 kunt u die onverkwikkelijke geschiedenis lezen. Maar goed, als Levi geboren wordt, dan betekent zijn naam samenvoeging. Dat is wel mooi, hè? Levi. samenvoeging. Niet verdeling, maar samenvoeging. God voegt Levi bij hem, tot een dienst aan hem. En dat is het mooie. De Bijbel spreekt over dienstknechten of dienstmaagden of vrouwen van God. Altijd over mensen die samengevoegd zijn met de Heer Jezus. Ze mogen het samen met hem doen. Ze mogen het ook van hem verwachten. En hoeveel van die werktuigen van geweld heeft God niet samengevoegd bij de Heer Jezus om de mooiste dienstknechten van God te worden? Denk eens aan Johannes en Jacobus. De Heer Jezus noemde hen Boanerges, zonen van de donder. En hij maakte Johannes tot de apostel van de liefde. Niet? Denk eens aan een Paulus. Ook zo'n Levi. Haat in zijn hart. De gemeente van God vervolgde. Denk eens aan Mozes die in Egypte naar dood sloeg. En God maakte hem tot de zachtmoedigste man van de hele aardbodem. God kijkt niet naar het materiaal. Maar God kijkt naar hemzelf. En ook wij moeten niet naar het materiaal kijken wat God gebruikt om dienstknechten te vormen. Want als ze daarnaar staren, dat noemen we wel navelstaren. En dan kijk je gewoon zoals je geboren bent en dan komt er gewoon helemaal niks van terecht. Maar God weet mensen die als Levi zijn, weet hij te maken, te gebruiken tot dienstknechten van hem. Samen werd Levi gevoegd, samen aan Aaron om de hoge priester Aaron te dienen, zodat hij de taak kon verrichten voor de hele gemeenschap. En weet je, ik vind dat zo mooi. Ook, je moet er maar eens gewoon, ik ga dat niet te ver uitweiden, maar denk er nou eens een keertje geestelijk bijbels over na. Wat was de taak van Aaron? De taak van Aaron was altijd weer voor dat volk verzoening te doen. En wat hebben we in de gemeente? Pastorale mensen nodig. Degene zijn die namens God met personen kunnen spreken in hun situatie. En die als het ware het heiligdom kunnen inbrengen, bij de Heer Jezus kunnen brengen. Die als ze gezondigd hebben kunnen vertellen over het bloed van het lam, dat er vergeving is. Dat er ook niet verder over gepraat hoeft te worden, dat je kind van God bent. Dat de Heer Jezus van je houdt en al die dingen meer. Wat hebben we nodig in de gemeente van Jezus Christus? Zulke mensen die God willen dienen. Ook in dat werk die de hoge priester naar buiten kunnen laten komen. En die aan die hoge priester als het ware zijn toegevoegd. De hoge priester in de hemel, maar wij op aarde. We mogen dat zijn, we mogen dat om ons heen verspreiden. Onze Heer is in de hemel, de hoge priester. Maar wij mogen echt namens hem, mogen we zeggen, je kunt met God verzoend worden. Laat u, Paulus was er iemand die zei van, het is alsof God in mij aan het bidden is, zegt hij. Door mij heen aan het bidden is. Het is alsof God voor jou op zijn knieën valt. En zijn handen vouwt en tegen jou zegt, laat je met God verzoenen. Daarvoor heeft hij hem die de zonde niet heeft gekend tot zonde gemaakt. We hebben een geweldige, mooie taak, omdat we als levieten, broeders en zusters, zijn toegevoegd aan dat getuigenis. Wat dan moesten de levieten doen? Zij moesten de tabernakel zelf, het hout, de planken, de balken, en de ander de gordijnen en weer een ander het altaar. Al die voorwerpen waar die dienst van de tabernakel uit bestond, het gerei wat werd gebruikt. Om de scheppen die werden gebruikt. En alles wat ermee te maken had, dat moesten zij, als de tabernakel opgebroken moest worden, door de woestijn sjouwen. Het mocht van God niet op een kar worden gelegd. Vroeger dacht ik, ja, dat ging dan om de ark die niet op een kar gelegd mocht worden. Maar hier lezen we dat alles wat werd gebruikt voor de dienst van God gedragen moest worden door de woestijn. De levieten, de eerstgeborenen, moesten dat dragen. Ze moesten, als ze zich verplaatsten, het getuigenis van God op aarde meenemen. Dat was hun taak. Door de woestijn heen. Door het land Israël. Naar de plek die God had uitgekozen om daar uiteindelijk zijn vaste woon- en verblijfplaats te houden. Vers 50. Wat u betreft stelt de levieten aan over de tabernakel van de getuigenis en over alle bijbehorende voorwerpen, ja over alles wat erbij hoort. Zij moeten de tabernakel en alle bijbehorende voorwerpen dragen. Zij moeten dienen en zij moeten hun kampen rondom de tabernakel opslaan. En wanneer de tabernakel moet opbreken, dienen de levieten hem uit elkaar te nemen. En wanneer de tabernakel halt moet houden, dienen de levieten hem weer op te bouwen. En de onbevoegde die te dichtbij komt, moet er doodgebracht worden. De Israëlieten moeten hun kamp opslaan, ieder bij zijn eigen kamp en ieder bij zijn eigen vaandel, ingedeeld overeenkomstig hun legers. Maar de levieten moeten hun kamp opslaan rondom de tabernakel van de getuigenis. Dan zal er geen grote toorn op de gemeenschap van de Israëlieten komen. Zo moeten de levieten de voorschriften met betrekking tot de tabernakel van de getuigenis in acht nemen. De Israëlieten deden het. Overeenkomstig alles wat de Heere Mozes geboden had, zo deden zij. Let op het woordje, de tabernakel der getuigenis. Ze moesten het als een getuigenis door deze wereld, door deze woestijn, moesten ze dat heen dragen. En stelt u dus voor, en je ziet ze daar lopen, de ene leviet met de kandelaar en de andere een paar levieten misschien met het reukofferaltaar en wat levieten met de tafel van de toonbroden. Het werd allemaal, het werd wel bedekt, maar het werd allemaal door die woestijn werd het heen gedragen door de levieten. Ze moesten als het ware dat getuigenis ronddragen. En dat geldt ook voor ons. Die opdracht hebben wij gewoon. In Efeze 5 lezen we dit. Wandelt in de liefde zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Goden tot een wel... Wandelt goden tot een welriekende reuk. Ze moesten dat brandofferaltaar en het reukofferaltaar, ze moesten het door de woestijn heen dragen. Ook als zij op weg gingen, Paulus zegt in de Korinthebrief, wij zijn voor iedereen een reuk van Christus. En u weet het wel, als je een vrouw goed geparfumeerd is, of het goed is, dat weet ik trouwens niet zo, maar laat ik zo zeggen, sterk is geparfumeerd. En je staat in de winkel en ze komt achter je staan, dan draai je om en denk je, wat ruik ik nou toch? Dat betekent dus de reuk. Paulus zegt niet dat de reuk van de kennis die wij hebben over Christus, van wat wij met Christus hebben meegemaakt. Het zou zo moeten zijn dat als wij door deze woestijn heen gaan, dat anderen dat aan ons ruiken als het ware. Dat ze het aan ons zien. Paulus zegt, voor de ene is dat een geur ten dode. En bij anderen wordt dat aangetrokken. Ik ben een geur voor Christus, zegt Paulus. Voor de ene is dat een dode. En voor een ander is dat een geur ten leven. Maar we hebben wel de plicht iets van de Heer Jezus in deze wereld te laten zien. En zo te wandelen en het getuigenis van Jezus Christus. Dat is onze opdracht. Het getuigenis. een getuigenis, niet, maar het getuigenis van Jezus Christus te zijn in deze wereld. Dat was de intentie van de eerste christenen. Daar hadden ze alles voor over. Ze waren mensen die bij dat getuigenis, ze getuigden in hun leven. En houd er goed rekening mee, dat was lang niet altijd met je mond. Dat waren de slaven. Die konden getuigen tegenover hun Heer van de liefde van Jezus in hun hart. Dat waren degenen die gevangen gezet waren tegenover de Romeinen. Dat was een Paulus. Die tegenover Festus getuigenis gaf van wie Jezus Christus is. Zodat die hele belangrijke koning eigenlijk niet meer wist wat hij met Paulus aan moest. Dat was Paulus voor de keizer. Hij moest getuigen voor de keizer. Getuigenis van Jezus Christus of van Jezus in deze wereld. Dat was Johannes op Patmos, weet u wel. Hij schrijft in zijn brief: indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder. Want dit is het getuigenis van God, dat hij van zijn Zoon getuigd heeft, wie in de Zoon van God geloofd heeft, het getuigenis in zich. Wie God niet geloofd heeft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Dat betekent niet per se dat je moet zeggen van: ik ga nou op straat staan en ik ga daar gaan evangeliseren, dat mag u gerust doen. En ik ga getuigen van de Heer Jezus. Dat betekent: God heeft ons het getuigenis gegeven. En dat is het getuigenis aangaande zijn Zoon. God heeft ons eeuwig leven gegeven. Dat betekende voor christenen en ook vandaag de dag nog, als ze staan tegenover de lopend van een geweer, omdat ze gedood worden door degene die dat getuigenis niet willen aanvaarden, laten zien dat zij eeuwig leven hebben en dat de dood hun niet kan scheiden van de liefde van God. Dat is een getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven. Paulus, ik weet dat ik vandaag of morgen de scherpe rechter staat voor de deur. Maar God heeft ons eeuwig leven gegeven. Ik weet zeker, ik zal behouden in zijn hemels koninkrijk aankomen. Dat is het getuigenis. God gaf daar een getuigenis voor. Het getuigenis van Jezus. En we lezen van Johannes dat hij om dat getuigenis verbannen is naar Patmos. Ze wilden dat getuigenis over de Heer Jezus stoppen. En we lezen van de antichrist dat hij toornig geworden is. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Ziet u het? Hebt u het getuigenis van Jezus? Ik zeg dat wel eens vaker. Ik heb wel eens grote zorgen. Dan zie ik mede-christenen om me heen. En dan denk ik hier wel eens aan. Dan denk ik: zijn ze wel echt opnieuw geboren? Hebben ze het getuigenis van Jezus wel in zich? Omdat je ze haast praktisch nooit over de Heer Jezus. Omdat je ze haast nooit over de Heer Jezus hoort. Die het getuigenis van Jezus hebben. Er komt een geweldige vervolging straks. Maar die vervolging die komt tegen mensen die dat getuigenis van Jezus hebben en die het bewaren. De Levieten, die liepen met dat getuigenis als het ware door de woestijn. Toch is er wel een verschil. In nummer 3 kun je lezen dat die zonen van Levi ieder weer, dat die Levieten ieder weer een eigen taak hadden. Die zonen van Levi weer met hun families. De een moest hier verzorgen. Gerson. Maar dat betekent voor ons trouwens ook. Het betekent niet dat we allemaal in dat getuigenis van God allemaal eenzelfde taak hebben. De taken zijn verdeeld. We hoeven niet alles op ons te nemen. Die taken zijn verdeeld tussen de zonen van Levi's. En de een zocht voor zorgde voor de gordijnen. Gerson. De Gersonieten droegen de gordijnen die over de tabernakel, de tent der getuigenis lagen. En de voorhangsels buiten en binnen de tabernakel, behalve de kleden van de omheining. En weet u wat Gerson betekent? Gerson betekent vreemdelingschap. Denk er maar eens over na. Vreemdelingschap. Hij sjouwde met het getuigenis rond in deze wereld. Al die kleden, het is een beetje degene die die typologie kennen, die weten dat die kleden ergens over spreken. Spreken over de Heer Jezus in zijn mens zijn. De Zoon des mensen, God geopenbaard in het vlees. Dat de Heer Jezus was die vreemdelingschap. Hij was die vreemdeling, hij was niet van beneden. Hij was van boven. Hij getuigde en hij liet zien dat hij van boven was. Zo had je Kehatieten. En dat waren degenen die weer voor andere materialen zorgden. U moet dat thuis maar eens even lezen. En Kehat betekent vereniging of bijeenvergadering. En dan had je tenslotte de Merarieten. En Merari betekent verdrukking. Verdriet en bitterheid. De Kehatieten zorgden voor de kandelaar, voor de tafel, de toonbroden, voor de altaar. Al deze dingen waar zij voor zorgden, die spraken ergens van wie de Heer Jezus in persoon werkelijk is. Het licht der wereld, de gouden kandelaar. Het werkelijke reukofferaltaar voor God, het gouden reukofferaltaar. Al die personen, al die dingen spraken van hem. En tenslotte waren daar de Merarieten. En Merari betekent verdrukking, verdriet of bitterheid. En broeders en zusters, laten we eerlijk zijn. Ergens hoort dat er gewoon bij. Het is misschien geen leuke afsluiting. Maar ik wil het wel heel mooi afsluiten deze avond. Paulus zegt, iedereen die in Christus Jezus is. En in Christus Jezus God vruchtig wil leven, die zal worden vervolgd. Daar komt lijden, een stukje lijden aan de pas. Al Paulus werd geprofeteerd toen hij tot geloof kwam bij zijn bekering. Tenminste werd aan Ananias gezegd. En Ananias moest dat weer tegen Paulus vertellen bij zijn bekering. Dat hem lijden wachtte ter wille van de naam van Jezus. Aan Paulus. En Paulus heeft de gemeente verteld die hij zelf had gesticht, dat hen veel lijden en verdrukking, niet alleen dat hen veel lijden en verdrukking wachten, maar dat zij door veel verdrukkingen het koninkrijk van God zouden binnengaan. De wereld zit niet stil en de Satan zit niet stil, maar de Heer Jezus heeft de wereld overwonnen. Lijden onder gerechtigheid, dan zijn we zalig. Het hoort erbij. Als mensen ons nawijzen. Mensen zeggen, nou ja, die rare christenen die zo vasthouden aan dat offer van de Heer Jezus. Dat alsof dat offer genoeg zou zijn om mensen in de hemel te brengen en te reinigen. Er zijn hele grote gebieden in deze wereld waar christenen letterlijk echt worden vervolgd. Die lijden om het getuigenis van Jezus. Die lijden om de naam van Christus. En die dragen toch dat getuigenis in deze wereld rond. Die laten het toch zien onder de vaak de allermoeilijkste omstandigheden. En juist terwijl dat lijden er is, wordt in dat lijden de liefde van God zo vaak geopenbaard, zo vaak gezien ook in dat lijden. Juist daar waar de kerk lijdt, daar groeit de gemeente van Jezus Christus. Daar komen de velen tot geloof. Daar gaan vele mensen de echtheid zien. De landen waarvan wij zeggen, die zijn het moeilijkst bereikbaar. Er is in een moslimwereld een hele opleving naar de Heer Jezus toe. Want hij komt. En dat lijden, broeders en zusters, hier in het Westen, het is soms maar voor een hele korte tijd. Maar laten we alsjeblieft zorg dragen voor het getuigenis van God op aarde. En dat getuigenis is toch eigenlijk de gemeente. Laten we zorg dragen dat in die gemeente, dat daar het licht schijnt van de gouden kandelaar. Laten we zorg dragen voor dat gouden reukofferaltaar. Dat we niet alleen maar zo de kerk in en uit gaan, maar dat er ook aanbidding vanaf de aarde is voor God en voor het Lam. Laten we zorg dragen voor die toonbroden, voor het hele Israël voorstelde. Zorg dragen voor de gemeente, ieder zo met zijn eigen taken. Zorg dragen dat het getuigenis niet wordt beschadigd, maar dat het recht overeind blijft staan. Jezus Christus, God de Zoon, verliet de hemelse heerlijkheid. Hij kwam wonen in een mens, in een lichaam dat net als ons lichaam kon voelen, dat honger kon hebben, dat pijn kon hebben, dat verdriet kon hebben, dat spanning kon hebben. Hij, de Zoon van God, hij kwam hier op aarde. In een lichaam aan dat van de zonde gelijk, toch zonder de zonde. En in dat lichaam kon hij onze zonde op zich nemen, omdat hij mens werd. Als mens moest hij voor een mens voldoen. En droeg hij het kruis. En dat kruis, dat zat centraal in het leven van ons allemaal. Want aan dat kruis is het grootste offer gebracht dat ooit een mens kon brengen. Dat offer was zo groot, ik wil het gewoon met één zin samenvatten, dat alle offers die ooit gebracht zijn, de reukoffers, de spijsoffers, de drankoffers, de zondoffers, alle duizenden, misschien wel honderdduizenden, miljoenen offers die ooit zijn gebracht voor God, op aanwijzing van God, door dat ene offer allemaal teniet zijn gedaan. God is verheerlijkt. God heeft alles ontvangen wat hij wilde ontvangen. God is door een mens verheerlijkt hier op aarde, dwars door het lijden heen, zodat de hemel niet anders kon doen dan het gordijn scheuren en God weer kon wonen bij de mensen. Laten we het nooit vergeten. Laten we het getuigenis van de Heer Jezus, dat we het niet gaan verflauwen, dat we niet een stukje ervan afnemen, maar dat we het vaandel hoog houden. Want we leven ergens tussen die tabernakel en tussen de toekomst in. Jezus komt. Amen. Zullen we samen danken. Heer Jezus, we willen u danken dat u alles hebt volbracht. Alles. Dat u niet van ons verwacht dat wij daar iets aan kunnen toevoegen. We kunnen er ook niets van afdoen, het offer wat u bracht. Wat niemand heeft begrepen, wat niemand heeft gezien, alleen uw Vader in de hemel. Uw Vader heeft de liefde gezien waarmee u dat offer gebracht hebt. Uw Vader heeft het verlangen geproefd om hem groot te maken en te verheerlijken vanaf de aarde. Heer Jezus, Mag het toch zo zijn dat wij dat getuigenis dat we van u in ons hart hebben en waarvan de Bijbel zegt dat het getuigenis van Jezus, dat dat de geest der profetie is. Dat we dat mogen laten klinken in deze wereld. Dat we het mogen laten zien dat we een getuige zijn, Heer, niet voor een bepaalde kerk met een bepaalde naam. Maar dat we het getuigenis van u mogen ronddragen in deze wereld. De tijd is kort, Heer Jezus. En wie weet komt er geen volgende keer meer. En bent u ons komen halen. En als we, Heer, zo kijken ook naar de dingen die allemaal om ons heen gebeuren. En we zien hoe stukje bij stukje toch eigenlijk ook de Amalekieten bezig zijn om de dingen te ondergraven die u zo duidelijk in uw woord hebt uitgesproken. En die ook deel uitmaken van uw getuigenis. Heer, help ons om vanuit u te leven en dat getuigenis staande te houden, een licht te zijn op een berg. Een licht in het donker, te schijnen als donkere sterren. Te getuigen, Heer Jezus, dat u komt. En van de getuigen, Heer Jezus, dat u het offer hebt gebracht. En van de getuigen dat u de Zoon van God bent, de Schepper van hemel en aarde. En dat u alle dingen in uw hand hebt. En dat uw rijk komt. Dank u wel, Heer Jezus, dat we als levieten zo rondom dat getuigenis geschaard mogen zijn. En dat we als priesters daarbinnen mogen zijn. En het reukwerk mogen ontsteken. En dat we met elkaar iets mogen laten zien, Heer Jezus. Van uw liefde en genade. Ook aan de wereld verloren in schuld. Dank u wel. Ook voor deze avond. Dank u wel voor wie u bent. Amen.